Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn bestemd voor de kerk en dan de kerkelijke kas en dan met name de kerkelijke kas voor onderlinge bijstand en advies. En met de uitgaan collecteren we voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing voor onze luisteraars thuis, die is uit Hebreeën 8, de verzen 1 tot en met 13. Dus Hebreeën 8, de verzen 1 tot en met 13. En de catechismuszondag is zondag 19. Zondag 19. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 149, een lofpsalm. We willen er samen van zingen het eerste en ook het tweede vers. Psalm 149, vers 1 en vers 2. We doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We doen de Bijbel open bij Hebreeën 8 en lezen dan het hele hoofdstuk, dus alle 13 versen. Hebreeën 8. En dit stuk uit de Bijbel lezen we omdat we gaan nadenken over wat de catechismus leert over het zitten aan de rechterhand van de Vader door de Heer Jezus Christus. Hebreeën 8. De hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben een zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Want een ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, dewijl omdat er priesters zijn die naar de wet gaven offeren, welke het voorbeeld en de schaduw van de hemelse dingen dienen, gelijk zoals Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook van een beter verbond middelaar is, het welk in betere beloftenissen is bevestigd. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hen berispend, zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want ze zijn in dit mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet leren en ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder, zeggende, ken de Heere, want ze zullen me allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en verouderd, en wat verouderd is, is nabij de verdwijning. Tot zover Hebreeën hoofdstuk 8. We willen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. En wij willen dankzegging doen voor de geboorte van Johannes van Santen. Johannes die de roepnaam zal dragen van Sem, die is vanmorgen geboren. Johannes is de zoon van Jacqueline van Santen. Het is een bijzondere geboorte, want Jacqueline is een alleenstaande moeder. We willen samen het aangezicht van de Heere met dankzegging en gebed zoeken. Heere in de hemel. De psalmdichter zegt op een gegeven moment: och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, en mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En dat gebed, dat mag ook ons vanmiddag zo wel vervullen. Als we hier bij elkaar zijn in de kerk, of als we thuis aan de kerktelefoon meeluisteren naar deze dienst. Och, dat uw geest ons tot een leidsman is. Want we zijn zo diep afhankelijk, Heere, dat uw geest ons de weg die u ons voorhoudt in uw woord ook werkelijk doet gaan. Dat uw geest ons een open hart geeft, dat uw geest ons overgaaf aan u geeft. We hebben het nodig. En we kunnen het niet vanuit onszelf. Uw geest is onmisbaar. En heren, ook als we vanmiddag samen het onderwijs van onze catechisme zullen overdenken over dat u aan de rechterhand van de Vader zit, wat dat precies inhoudt en wat het nut daarvan is voor ons. Dan zijn we zo diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. En daarom, och Heere, schonkt gij ons die. En dat die ons leidt, tot een leidsman mag strekken in ons luisteren, in ons spreken, in heel deze dienst. En dan mogen we toch ook opnieuw weer pleiten op de belofte die u ons gegeven heeft, dat u uw Geest toch niet zult onthouden aan wie u daarom smeekt. Samen als gemeente, Heere, willen we uw grote naam dankzeggen dat u in het midden van ons opnieuw een kindje hebt doen geboren worden. Jacqueline van Santen en ook de familie, ze hebben het nieuwe leven uit uw hand mogen ontvangen. En daar willen we u voor erkennen, Heere, want alle nieuwe leven, dat is door u geschapen. En tegelijk, Heere, weet u ook van de omstandigheden af. En we dragen Jacqueline en ook de ouders en heel het gezin ook van harte aan u op. Wilt u dus in de komende tijd ook alles blijven geven wat ze nodig hebben. En dat ook de kleine Sem mag opgroeien, Heere, straks tot een kind dat u vreest, dat u volgt, dat u lief heeft. We dragen dit kleine kindje en ook Jacqueline, de moeder, en ook de grootouders en de andere familieleden van harte aan u, de Heere, op, Heer. Wij willen samen ook uw grote naam aanroepen, Heere, als het gaat om de verbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. We mogen deze zondag weer beleven en iedere zondag is het weer dat u uw koninkrijk wilt uitbreiden en uw kerk wilt bouwen. Wilt u geven dat dat ook vandaag mag gebeuren? Waar ter wereld de woorden van u ook zullen klinken, laat uw geest mensen mogen vervullen, dat ze gaan horen wat u te zeggen heeft, dat ze hun leven mogen veranderen, dat ze gehoorzaam worden aan uw woorden. We bidden of u het werk van de zending zegenen wilt en of u het werk van de evangelisatie zegenen wilt, dat wat dichterbij mag gebeuren. Ook het werk dat namens onze eigen gemeente hier gebeuren mag om mensen van buiten bekend te maken met dat evangelie van u, wil dat bijzonder zegenen. En ieder die daarin een taak heeft, ook vervullen bij de voordeur. We bidden van u, Heere, of u wilt zijn overal waar zorg is en moeite. Er zijn ook in ons welvarende Nederland heel veel mensen die toch grote moeite hebben, problemen, maatschappelijke problemen. Er zijn zelfs mensen die op straat leven. Er zijn mensen die verslaafd zijn aan drugs of aan alcohol. Er is zoveel nood, ook maatschappelijk gezien. En wilt u al de instellingen zegenen die proberen om de nood te lenigen. Heere, wij willen bidden of u wilt zijn met allen die over ons zijn gesteld. Allen die verantwoordelijkheid dragen voor het maatschappelijke beleid. Allen die namens christelijke partijen in gemeenteraden of provinciale staten of in de Staten-Generaal hun taak van u ontvangen hebben. Wilt u ze bijzonder zegenen en tot een zegen doen zijn? We bidden u, Heere, voor onze vorstin en allen die haar lief en dierbaar zijn, dat ook zij bij de voordeur mogen ondervinden dat u hen leidt en hen troost en hen sterkt. We bidden van u, Heere, of u ook overal op deze wereld waar oorlog of waar rampen plaatsvinden, mensen wilt gedenken. Want al deze zaken die bepalen ons bij de werkelijkheid. dat we nog op een onverloste aarde leven. En dat het alles uiteindelijk nog wacht, uitziet naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid zal wonen. Wij mogen die nieuwe hemel en nieuwe aarde verwachten. We mogen ons daarnaar uitstrekken. Maar geef ook dat in deze wereld er uitzicht is op uw koninkrijk en verwachting van uw komst. Zo komen we samen tot u, heren, aan het begin van deze middagdienst. En we weten ons afhankelijk van uw zegen. En we belijden dat we die zegen niet kunnen verwachten op grond van iets in ons. Maar zie ons aan, heren, in het werk van uw lieve Zoon, de grote hoge priester, de grote koning, die aan uw rechterhand zit, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil, uit genade. Amen. Psalm 110 is een psalmgemeente die betrekking heeft op de troonsaanvaarding van de koning, maar die natuurlijk heel diep betrekking heeft op het feit dat Christus aan de rechterhand van God de Vader een plaats heeft gekregen. Dus het is een, wat we dan zo noemen, een christologische psalm. Een psalm die betrekking heeft op de Heer Jezus Christus. We zingen daar het eerste, het tweede, het vierde en ook het vijfde vers van. Zondag 19. Daarvan de vragen en antwoorden 50 en 51. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Dewijl, omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? In de eerste plaats dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. We zingen straks met elkaar uit Psalm 18, het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen en met mijn God zelfs over muren springen. Wie is een God als hij in tegenheen? En wie is een rots dan onze God alleen? Gemeente, de catechismus is nog steeds bezig met het behandelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Die 12 artikelen die we ook vanmiddag weer met elkaar gelezen hebben. En nu is het laatste artikel waar we het met elkaar over gehad hebben, dat over de hemelvaart van de Heer Jezus. Wat nut ons nou die hemelvaart? Hè? Dat is wat we in vraag 49 lezen en dan volgt dat mooie antwoord. Hè? Wat nut ons dan de hemelvaart van de Heer Jezus? Dat Hij in de hemel, voor het aangezicht van onze Vader, onze voorspreker is, onze advocaat is. Ik heb de vorige keer ook gezegd dat dat een geweldig voorrecht is, omdat deze hemelse advocaat nou altijd vrijspraak bewerkt. Als er nou iemand tot hem komt en zegt, Heere, ik ben een schuldig mens, wilt u mijn zonde vergeven? Dan vergeeft hij, God de Vader, om Christus wil altijd de zonde. Altijd? Altijd, alle beleden zonden worden om Christus wil vergeven. Dat is een machtige werkelijkheid. We hebben een voorspraak, een advocaat in de hemel. We hebben ook ons vlees in de hemel tot een zeker pand. Dat betekent dat er een stukje garantie is. Dat wie werkelijk in de Heer Jezus mag geloven, die zal straks ook in de hemel mogen zijn. Vroeger gebeurde het nogal eens een keer dat mensen emigreerden en dat ze, voordat ze zelf dan naar het bewuste land, Canada of Australië gingen, dat ze dan hun huisraad al in containers, in opslag plaatsen, in opslagdingen ook deden en dat die dan zo op het schip al naar dat verre land werden gebracht. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, voordat de mensen zelf geëmigreerd waren, was er al heel veel van hun eigendom daar. En zo is het geestelijk eigenlijk precies zo. Als je in de Heer Jezus je zaligmaker hebt mogen vinden, dan mag je weten dat je vlees al in de hemel is. Als een zeker pand, een zekere garantie dat je straks voor altijd bij hem mag zijn. Een geweldig voorrecht. En het derde nut, dat is ons voorgehouden, dat bestaat daarin dat de Heere door zijn Heilige Geest in ons wil werken, zodat we gaan zoeken wat daarboven is. Zodat we op deze wereld niet alleen maar bezig zijn met de dingen van beneden, maar dat we ook bezig mogen zijn met de dingen van het koninkrijk. Dat die ons hart mogen hebben. Nou, zo is er dus een geweldig nut van de hemelvaart te ontdekken. Gemeente, wat volgt er na het artikel over de hemelvaart? Ja, we hebben het natuurlijk vanmiddag opnieuw weer gehoord en met elkaar in ons hart opgezegd. Maar wat was dat ook alweer? Die opgevaren is naar de hemel, wat komt dan? Juist. En die zit aan de rechterhand van God de Vader, de Almachtige God. En wat betekent dat nou precies? Dat de Heer Jezus, toen hij naar de hemel gevaren is, aan de rechterhand van de Vader is gaan zitten. Daar gaat zondag 19 over. En daar willen we met elkaar vanmiddag een ogenblik over nadenken. Ik heb als thema gekozen, Christus zittend aan de rechterhand van God. Christus zittend aan de rechterhand van God. En dan twee dingen, zijn heerlijkheid in de hemel en dan zijn werkzaamheden op deze aarde. Christus zitten aan de rechterhand van God, zijn heerlijkheid in de hemel en zijn werkzaamheden op deze aarde. Toen de Heer Jezus in de hemel aankwam, toen heeft God de Vader tegen hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Nou kan het zijn dat we bij onszelf zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet wat dat nou precies betekent en of dat nou heel bijzonder is. Ja, ik zal u zeggen vanmiddag en ik zal jou zeggen vanmiddag, het is bijzonder dat God de Vader dat nou tegen de Heer Jezus gezegd heeft. Zit aan mijn rechterhand. Want dat is de ereplaats in de hemel. Het is trouwens niet alleen in de hemel de ereplaats, dat is op deze wereld, op deze aarde soms ook al een hele belangrijke plaats, weet u. Toen Salomo, zijn moeder, en wie was dat ook alweer? Batseba, ja. Toen Salomo zijn moeder Batseba wilde eren, toen heeft hij gezegd, neem een stoel voor haar en zet die aan de rechterhand van mijn troon. Koning David wilde zijn moeder aan zijn rechterhand hebben zitten. Hij gaf zijn moeder de ereplaats naast hem. En zo moet je dat ook zien, gemeente, als het gaat om de Heer Jezus Christus. Hij heeft de ereplaats gekregen in de hemel. God de Vader heeft die ereplaats aan hem gegeven. En je zou kunnen zeggen dat is hetzelfde geweest als wanneer hij een gouden kroon op zijn hoofd zou hebben gezet en wanneer hij hem een hermelijnen koningsmantel om zijn schouders zou hebben gelegd. Koninklijke eer, koninklijke waardigheid. Dat is wat God de Vader heeft gegeven toen de Heer Jezus na de hemelvaart in de hemel is aangekomen. Nou, zal er vanmiddag wel niemand wezen die zal zeggen, ja, maar dat heeft de Heer Jezus niet verdiend. Natuurlijk heeft hij dat verdiend. Hè? En want ga maar na, heeft op deze wereld ook die zware opdracht vervuld die de Vader hem gegeven heeft. Hè? Hij moest voor al de zondaren die de Vader hem gegeven had, moest hij zijn leven geven. Hij moest de zonde van het hele geslacht van de mensen dragen en hij moest zijn Gods volk moest hij vrijkopen. En dat is in kort bestek een geweldig diep werk geweest. Dat verlossingswerk. En de Heere heeft het volbracht. Het is, we weten het allemaal, het is door hemzelf ook met dat prachtige woord, het is volbracht, benadrukt. Hij heeft het allemaal tot zijn doel gebracht en daarom, de Heere Jezus heeft het verdiend om na de hemelvaart te gaan zitten op de ereplaats in de hemel. Waar is de Heere Jezus nu? De Heere Jezus is vandaag niet ergens anders dan waar hij na de hemelvaart is gaan zitten. Hij is ook vandaag de dag nog aan de rechterhand van de Vader. Daar zit hij. Daar is hij gezeten. Al betekent dat niet dat de Heere daar nou, om zo te zeggen, rust heeft. Dat hij werkeloos daar neerzit. Wij kunnen soms zeggen, nou, we hebben heel wat gedaan vandaag. We gaan eens even zitten. Maar de Heere Jezus is daar in de hemel, hoewel hij daar aan de rechterhand van de Vader zit. Hij is bezig, hij is betrokken, hij is werkzaam. Weet u, wat ik altijd een heel mooi voorbeeld van die betrokkenheid van de Heere Jezus in de hemel bij zijn volk op de aarde vind, dat is de geschiedenis van Stefanus. Stefanus die op een gegeven moment dan ja, gestenigd wordt, zoals we weten, dat is verschrikkelijk. Hè? Maar wat gebeurt er nou vlak voordat hij sterft? Dan ziet Stefanus dat de hemel wordt geopend. En dan ziet hij de Heere Jezus staan aan de rechterhand van God de Vader. Dus dan zit de Heere er niet, maar dan staat de Heere aan de rechterhand van de Vader. Moet je vanavond nog maar eens opzoeken, hè, in Handelingen 7, dat het zo duidelijk beschreven wordt dat hij als Stefanus op de aarde op het punt staat te sterven, dat de Heere als het ware vanuit de hemel staat om hem, ja wat? Om hem tot zich te nemen. Om hem als hij zijn laatste adem uitblaast onder de stenen die op zijn hoofd neerdalen. Om hem dan in de eeuwige hemelen op te nemen. Christus is betrokken bij zijn kerk op aarde. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar dat is niet een werkeloos gebeuren. En dat mag ook voor de toekomst, voor de komende tijd, ook voor ons, een stukje vertrouwen geven. We zitten aan het begin van januari en ja, je hebt eigenlijk altijd zoiets aan het begin van een jaar dat je probeert wat vooruit te kijken. Je probeert ook de dingen wat op een rij te zetten. En dan is 2011 een jaar met best veel sombere vooruitzichten. Het is me van de week nog weer opgevallen dat in heel wat krantenartikelen dat ook naar voren komt. Hè? We hebben sombere vooruitzichten, economisch. En hoe gaat het allemaal? Misschien dat u vandaag zegt, ik ben in de kerk, maar met mijn bedrijf gaat het ook niet zo best. Of ik heb ook heel veel zorg over mijn baan. Of we kunnen soms, als we naar de toekomst kijken, inderdaad een stuk somberheid hebben. Een stuk angst soms ook. Hoe zal het allemaal komen? Maar, en daar zal ik zo meteen nog wel iets meer van zeggen. Maar als je mag weten dat Christus aan de rechterhand van de Vader zit. En dat hij betrokken is. Dat hij werkelijk degene is die alles in zijn handen heeft. Die alles regeert ook. Daar zal ik zo meteen nog wat breder over spreken. Dan mag je ook voor de toekomst iets van rust hebben. Heere, ik leg mijn leven in uw hand. Ik leg alles van mijn leven, ook van mijn gewone dagelijkse leven, in uw handen. En ik mag toch weten dat dat de beste handen zijn die er zijn. Christus zit aan de rechterhand van de Vader. Nu heb ik eigenlijk al iets over het nut daarvan naar voren mogen brengen. Want ja, daar gaat het natuurlijk over, hè, dat we daar ook zicht op krijgen. Hè, wat hebben wij daaraan dat hij aan de rechterhand van de Vader zit? Wat mag ons dat voor troost en uitzicht bieden? Nou, de catechismus die gaat er nog breder over spreken en die zegt, wat nut brengt ons die heerlijkheid van ons hoofd? Vraag 51, wat nut ons dat Christus aan de rechterhand van de Vader is gezeten. En dan wordt er zo heel mooi gezegd, en dat is het eerste nut, dat Hij in ons, zijn lidmaten, door zijn Heilige Geest, hemelse gaven uitgiet. Zie je het staan? Dat Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, hemelse gaven uitgiet. Christus giet hemelse gaven uit in ieder die hem gelovig mag toebehoren. Ieder. Niemand uitgezonden. Wie ook maar gelovig het oog mag vestigen op de Heer Jezus, die wordt door hem vervuld met gaven, met hemelse gaven. En niet in een klein beetje ook, het gaat over uitgiet. Hij giet die hemelse gaven uit. De Heilige Geest is het kanaal, staat hier, waar langs de Heere die hemelse gaven geeft. Nou, we weten dat met Pinksteren de Geest gekomen is. Dus de eerste daad van de ten hemel gevaren Christus, die aan de rechterhand van de Vader is komen te zitten, de eerste daad van hem is geweest de uitstorting van de Heilige Geest. En daar gaat hij nog steeds mee door. Dat is het eerste wat hij doet. Mensen op deze aarde vervullen met hemelse gaven. En dat is maar goed ook dat hij dat doet, want anders zou er geen mens uiteindelijk ook tot het koninkrijk komen. En dan zou geen mens ook werkelijk de Heere gaan dienen. Laat het dat ook maar eens gezegd zijn. Maar hij doet dat. In ieder die hem toebehoort, die hem gelovig toebehoort, geeft hij zijn hemelse gaven door zijn Heilige Geest. Giet die uit. Hè? En dat is inderdaad een beeld van overvloed. Hè? Dan kun je denken aan wat je dan, als het dan eens een keer droog is. Hè? In de tuin is het zo ontzettend droog. Wat doe je dan? Dan pak je een gieter. Die vul je met water en dan ga je zo over die plantjes heen. En dan overvloed aan water stort je dan uit over die plantjes. En dat is nou het beeld, hè? Dat is nou het beeld. Christus giet nou zijn gaven uit in zijn onderdanen, in zijn lidmaten. Hemelse gaven giet hij uit. Dus niet maar een klein beetje. Je moet niet denken aan een flacon waar wat van die heerlijke parfum in zit. Daar moet je zuinig mee wezen. Daar komt maar een drupje uit. Nee, het beeld is van de gieter die aan de rand toe gevuld is met water en die dan zo een heel bloembed van dat noodzakelijke water voorziet. Als een stroom en als een milde regen giet de Heere Jezus door zijn geest hemelse gaven uit. Daarom komen mensen tot geloof. Daarom blijven mensen gelovig. Daarom blijft een kerk op aarde bestaan. Daarom blijft een individueel christen bestaan. De bloei en de groei van het christenleven is uit de Heere. Maar laten we vanmiddag wel goed ter harte nemen dat het door de Geest is, gemeente. En dat we dus ook wat dat betreft ons afhankelijk mogen weten van die Geest. Hè? En want je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, maar als de Heere dan die hemelse gaven uitgiet, dan moeten we dan eigenlijk maar afwachten of wij dat in ons leven ook gaan ervaren. En als we dat niet ervaren, nou dan giet de Heere kennelijk in ons leven dan die gaven niet uit. Maar zo is het niet. Het is verwachten. Het is uitzien. Het is daarmee worstelen, daarmee bezig zijn. Heere, giet die hemelse gaven uit in anderen. Maar giet ze uit, ook in mij. Laat uw geest en de gaven van uw geest niet alleen waar dan ook ter wereld worden ontvangen. Maar stort ze uit ook over de droge, dorre grond van mijn hart en van mijn leven. Kijk, daar komt het nou op aan, hè? Daar komt het nou op aan dat wij ons afhankelijk weten, dat wij ons afhankelijk weten van de Heilige Geest. Dat we ons, om zo te zeggen, onderwerpen ook aan de Heilige Geest. Hè? En zo dan die hemelse gaven verwachten. Misschien dat u bij uzelf nu denkt, ja, welke hemelse gaven mogen we dan eigenlijk verwachten? Nou, gaven van verlevendiging van je geestelijk leven. Gaven van inzicht in de schriften. Gaven om vrijmoedig te kunnen getuigen van de naam van de Heer Jezus, ook in de samenleving. Gaven om een beetje weg en koers te vinden in deze tijd met zijn vaak indringende vragen. Gaven om je kinderen op te voeden in de vreze van zijn naam. Gaven om behulpzaam en dienstbaar te kunnen zijn ten opzichte van de naaste. Nou, zo heb ik een paar dingen genoemd. Al die dingen, die moet je rekenen onder de hemelse gaven. En die wil de Heere Jezus uitstorten, uitgieten in je leven. Het klinkt misschien vanavond een beetje goedkoop, maar zo bedoel ik het echt niet. Maar toch wil ik het eigenlijk maar wel zo stellen en zo vragen. Gemeente, wat heeft u nodig? Wat heb jij nou nodig als het gaat om de hemelse gaven? Misschien dat je zegt, ik heb vergeving nodig, want ik kom erachter dat ik een mens ben die niet anders kan dan zondigen. Ik voel me zo schuldig tegenover God. Ik heb vergeving nodig. Nou, die hemelse gave giet de Heere uit als we het van hem verwachten. Maar ook als je zegt, hoe kan ik nou als christen in deze samenleving nou werkelijk functioneren? Ik ben morgen weer op mijn werk, ik ben morgen weer op school. Hoe kan ik nou werkelijk leven zoals de Heer het van mij vraagt? Hè? Heren, stort uw hemelse gaven van heiligheid, van vernieuwing van mijn hart en leven uit, ook over de akker van mijn leven. Wat heb je nodig? Vrijmoedigheid om te getuigen. De Heere wil het je geven. Wat heb je nodig? Hoe zal ik mijn kinderen opvoeden in deze tijd? De Heere wil het je geven. En het klinkt goedkoop, maar ik bedoel het zo niet. Maar in wezen is het dus allemaal te verkrijgen. Wat u nodig hebt. En dat is ook wat die psalmregel zo heel helder en duidelijk ook zegt, hè, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We klagen vaak over gebrek. We zeggen vaak, we hebben betere tijden gekend. Of wij missen het een en ander. Maar wat de nood ook is van ons leven, gemeente. De Heere Jezus wil de geestelijke hemelse gaven uitgieten in ons leven. U leest het toch vanmiddag met mij dat het er hier staat. Het is volkomen bij ons. En daarom laten we ons meer en meer afhankelijk weten van die hemelse Heere Jezus Christus iedere dag opnieuw. Dat is het eerste nut. Het eerste nut. Hij wil ons alles geven. En dan het tweede nut, dat wordt ons dan in het laatste stukje van dat 51ste antwoord heel duidelijk voorgehouden. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Hij beschut en bewaart ons tegen alle vijanden. Wat betekent dat? Nou ja, dat moeten we niet zo lezen alsof er staat dat hij ons voor alle vijanden bewaart en beschut. Hè? Zo van, er zal helemaal geen vijand meer zich tegen ons kunnen verheffen. Want een christen die heeft een driehoofdige vijand, en daar blijft hij ook mee te worstelen, zolang die leeft op de aarde. De duivel, de wereld, het eigen oude vlees, daar kom je niet bovenuit. Dus je moet dat niet zo lezen alsof je geen vijanden meer zult hebben. Nee, die vijanden zijn er helaas. Hè? Wij moeten door vele verdrukkingen het koninkrijk van God ingaan. De rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. Niet van dat het een misschientje is, maar wel dat hij ternauwernood, door benauwdheden heen, zal zalig worden. Dus de Bijbel is er heel duidelijk over. Je moet door de woestijn naar Kanaan. Het is niet zo, een gelovig mens is zomaar in de overwinning. Maar te midden van die strijd die je hebt, en misschien dat je vanmiddag zegt, ja, dat is inderdaad een strijd in mijn leven. Dat is de grootste moeite in mijn leven, die geestelijke strijd. Te midden van die geestelijke strijd wil de hemelse Heere Jezus ons tegen die vijanden beschutten en bewaren. Wat betekent dat? Hij wil ons zo beschermen dat die vijanden ons er niet onder krijgen. En dan moet u ook dat weer goed gaan opvatten. Het is niet zo dat een christen dan geen geestelijke nederlagen zou kunnen leiden. Nee, helaas. En dan moeten we ook elke keer weer opnieuw moeten we dat ruiterlijk erkennen. We lijden dikwijls nederlagen. Dat we zeggen, zo had het niet gemoeten en zo had ik dat niet moeten doen. Maar je komt altijd weer bij de Heere terecht. En zelfs als je een poosje hebt laten verleiden door de boze en alles maar eens een beetje naast je neergelegd hebt, hè, dat gebed en schriftlezing en je hebt eigenlijk, je was een beetje opstandig, hè, en je legde het allemaal naast je neer, hè, en toch kwam er weer een tijd dat je aan de voeten van de Heere terechtkwam, hè. Je moest het weer belijden. Ik ben als een schaap dat onbedacht, maar dikwijls ook bedacht, zijn herder heeft verloren. Je kwam weer terug. Dat is wat de Heere Jezus doet door zijn geest. Elk van zijn schapen houdt hij in het oog en trekt hij toch ook altijd weer naar zich toe. Ik las iets over deze dingen. Een mooie regel. En die regel die luidt als volgt: Christus is de generaal die tussen de loopgraven staat. Dat betekent, een christen zit in de loopgraven, die heeft inderdaad een strijd. Maar er is een generaal. En die staat erboven. En die houdt die soldaten ook werkelijk onder zijn hoede. Geeft ze kracht om te strijden en bewaart ze ook, zodat de vijanden hen niet volkomen kunnen overwinnen. Hij is het schild en hij is de schutsheer van de vrome, zegt de psalmdichter. En dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Hij beschut en hij bewaart voor alle vijanden. Dat betekent wel, gemeente, dat je iedere dag ook met die strijd je toevlucht moet nemen tot hem. Nogmaals, het is niet waar zoals sommigen wel eens denken van, ach, we leven maar, we doen maar en uiteindelijk de Heer zal ons altijd wel weer vasthouden. Nee, hij heeft het zelfs anders gezegd. Hij heeft het heel nadrukkelijk zo gezegd. Als je door mij bewaard wilt worden in de strijd, in de geestelijke strijd, dan moet je ook die wapenrusting, moet je elke dag weer aan gaan trekken. Iedere dag weer opnieuw. Dat zwaard van de geest, het woord hanteren, de Bijbel open in je leven. Iedere dag opnieuw. Dat schild van het geloof omhoog. Iedere dag opnieuw. De helm van de zaligheid opzetten. En ga zo ook altijd. Ga dat hele rijtje ook maar na. Wat die wapenrusting precies ook inhoudt. Iedere dag opnieuw. De wapenrusting aantrekken, zegt de Heer. Hè? En zo beschut. En zo bewaart hij ons. In die geestelijke strijd, ik leid inderdaad wel nederlagen, maar ik ga niet ten onder. Ik ga niet ten onder. En dat mag ook met het oog op de toekomst een geweldige troost zijn. Als het niet zo zou zijn, dat de Heere Jezus ons beschut en bewaart, gemeente, zou niemand van ons zalig worden. Niemand. Maar omdat hij ons beschut en bewaart, daarom mag ieder die de Heere mag toebehoren weten, we zullen toch de eindstreep behalen. Maar dan wel inderdaad, zoals Psalm 89 dat ook bezingt, hè? Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Aan het einde van de strijd staat niet een strijder die zegt, ik heb het goed gedaan. Er staat niet een strijder die zegt van, nou, hè, u mag trots op mij wezen, heren, want ik heb toch de zaken goed gedaan, ik heb volhard. Aan het einde van de strijd, daar is een strijder die vermoeid is. En die zegt, heren, ik dank u dat u mij de overwinning hebt gegeven. En dat u mij vastgehouden hebt. Dat u mij steeds weer teruggebracht hebt. Dat u me steeds weer aan uw voeten gebracht hebt. Ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Christus beschut en bewaart de zijne, zodat ze uiteindelijk de eindoverwinning gaan behalen. Dan moeten ze op deze wereld het kruis gaan dragen van de strijd. Laat dat werkelijk waar zijn. Het is niet anders. Maar dan zullen ze straks de kroon van de heerlijkheid ontvangen. Eens komen al die vermoeide strijders dwars door de woestijn van het leven in het hemels Kanaan aan. En dan breekt de tijd aan van vrede, van rust, van eeuwige heerlijkheid. En dat vooruitzicht, dat mag bemoedigen en dat mag ook kracht geven om te volharden. Als je de geestelijke strijd strijdt, ben je niet met een tevergeefse strijd bezig. Maar ben je met een strijd bezig die uiteindelijk zal leiden naar de eeuwige overwinning. Nou, we hebben dan vanmiddag met elkaar mogen stilstaan bij wat het wil zeggen. Dat de Heere Jezus zit aan de rechterhand van God. Hij is hoofd van de kerk. Hij is Heere van de wereld. Die alles regeert. En wat nog veel belangrijker is voor ons. Hij giet zijn hemelse gaven uit. In allen die hem vrezen. En die door het geloof hem toebehoren. En hij beschermt ze in de geestelijke strijd. En voert ze naar de volkomen overwinning. Als je alles overziet, dan moet je zeggen, wat een geweldige rijkdom. Dat er één is die aan de rechterhand van God de Vader zit. De Heere Jezus Christus. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. U zit aan de rechterhand van de Vader, Heer. En we hebben vanmiddag er met elkaar over nagedacht. Wat een rijkdom dat is. U bent het die alles regeert. Die koning bent. In de hemel, maar evenzo ook op deze aarde. En dat betekent dat niet de machten op deze wereld het voor het zeggen hebben, maar u. Die alles leidt naar het doel dat u voor ogen hebt. Maar zeker ook voor ons, die tot uw kerk mogen behoren, is het een geweldige rijkdom. Dat u aan de rechterhand van de Vader zit, o Heere. Want u wilt in ons die hemelse gaven uitgieten door uw geest. Die hemelse gaven van vergeving, vernieuwing. Die hemelse gaven om werkelijk onze kinderen te kunnen opvoeden in de vrezen van uw naam. Om vrijmoedig te kunnen spreken over u en over uw naam in de samenleving waarin we ons bevinden. Al die dingen, u wilt het ons geven. We mogen ons met onze lege handen naar u begeven. En u wilt ons vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig is toch uw woord. En we hebben er samen bij stilgestaan, Heren, dat u ons ook in die geestelijke strijd beschut en bewaart. En ook dat is een geweldige rijkdom, anders zouden we ook nooit de eindstreep kunnen halen. Onmogelijk. Maar wel hebben we de verantwoordelijkheid om ook te midden van die strijd de wapenrusting aan te trekken, dag in dag uit, en het van u te verwachten. Maar zo zullen we niet ten onder gaan. Zo zullen we toch eens de kroon ontvangen na het kruis. Zo zullen we eens de overwinning behalen na de intensieve strijd. U bent het, Heere, die ons beschut en bewaart tegen al die vijanden. Wat een machtige werkelijkheid is dat toch. En zo hebben we het ook vanmiddag samen, die rijkdom van dat zitten aan uw rechterhand, o Heere, en we met elkaar mogen overdenken. Geef dat ook dit onderwijs mee mag gaan in de week die vandaag begonnen is, die, als u het geeft, morgen zijn voortzetting krijgt. Wilt u ons ook bij onze dagelijkse werkzaamheden alles geven wat we nodig hebben? Wees met onze jongeren die weer naar school gaan. Onze jongeren die de opleiding vervolgen, hun studie vervolgen. Wilt u zijn met allen van uit ons midden, Heren, die in de komende week weer met spanning tegen hun werk aankijken, die zorgen hebben. Wilt u hen in het bijzonder ondersteunen. Wilt u ook zijn met degenen die werk zoeken. En ook daarin bidden we om uw uitkomst en om uw troost en bemoediging. Wil alle werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren tot opbouw bijzonder zegenen. En een ieder die daarin een taak heeft, vervullen met uw geest. Heren, zo komen we samen tot u. We danken u voor het onderwijs dat we ook vanmiddag weer ontvingen. En we bidden u om uw blijvende zegen. Gedenk ons in uw gunst. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 118, vers 8 en 14 is de slotzang. En de collecte die is voor kerkelijke kas en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.